Gemeente, willen deze dienst met elkaar beginnen door het zingen uit Psalm 95. En daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 95, vers 1. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En wat er volgt uit het eerste en het tweede vers van Psalm 95. Schriftlezing deze morgen is uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het zesde hoofdstuk, vers 43 tot en met 49. We stellen wij ons eerst voor Gods heilige wet en zingen we daarna uit Psalm 103, vers 9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen wij nu Lucas 6, vers 43 tot en met vers 49. Want het is geen goede boom die kwade vrucht voortbrengt, en geen kwade boom die goede vrucht voortbrengt. Want iedere boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend. Want men leest geen vijgen van doornen, en men snijdt geen druif van bramen. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat zijns harten. En de kwade mens brengt het kwade voort uit de kwade schat zijns harten. Want uit de overvloed des harten spreekt zijn mond. En wat noemt gij mij Heere, Heere, en doet niet hetgeen ik zeg? Een iegelijk die tot mij komt en mijn woorden hoort en dezelfde doet, Ik zal u tonen wie hij gelijk is. Hij is gelijk een mens die een huis bouwde en groef en verdiepte en legde het fundament op een steenrots. Als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen het huis aan en kon het niet bewegen, want het was op de steenrots gegrond. Maar die ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens die een huis bouwde op de aarde zonder fundament, tegen het welk de waterstroom aansloeg en het viel terstond. En de val van hetzelfde huis was groot.
Zetten wij onze godsdienstoefening voort met het zingen van Psalm 89, het eerste en het achtste vers. En tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor de diaconie en de kerk. De collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. Psalm 89 vers 1, ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn ring. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. En het achtste vers, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89, het eerste en het achtste vers. Geliefden, we willen met elkaar denken over de gelijkenis uit Lucas 6, vers 43 tot 49. En ik lees u alleen nog het 47ste vers. Lucas 6, vers 47. Een iegelijk die tot mij komt en mijn woorden hoort en dezelfde doet, ik zal u tonen wie hij gelijk is. We willen met elkaar gaan denken over de gelijkenis van de twee bouwers. We zien ten eerste, ze leggen beiden een ander fundament. Ten tweede, ze bouwen samen aan hetzelfde huis. En ten derde, ze zien samen een andere uitwerking. Dus, ten eerste, ze leggen beiden een ander fundament. Ten tweede, ze bouwen samen aan hetzelfde huis. Ten derde, ze zien samen een andere uitwerking. We gaan samen denken over de prediking van Christus. Wie kan er prediken gelijk hij preken kan? Hij schildert zijn boodschap als het ware voor uw ogen uit. En hij laat u ook zien wat er in het diepst van zijn hart leeft. Wel nu, als we gaan luisteren naar zijn prediking van de twee bouwers, dan ziet u voor uw aandacht dat beide huizen al hoger en hoger komen totdat de laatste steen gelegd wordt. Uiterlijk is er niets te zien waarin het onderscheid tussen de twee bouwers openbaar komt. Ze hebben beiden dezelfde ingang, ze hebben dezelfde vensters en op beide huis zit hetzelfde dak. Alleen, ze zijn in één ding verschillend. Beide hebben een verschillend fundament. De ene bouwer was bezig met graven en verdiepen om te komen op de rots. Daarin ligt het grote verschil. Dat is een heel verschil met andere mensen die bovenaan bij het dak beginnen. Laten we zeggen, ze beginnen ermee dat God hun vader is geworden en Jezus hun borg. Dat ziet u bij die twee bouwers niet. Ze beginnen samen in de diepte. Ik geloof dat elk huis dat gebouwd wordt in de diepte houdbaar is tegen de stormvloed die straks gaat komen. De bouwers graven. Ik weet niet wat je allemaal tegenkomt wanneer je begint met jouw graafwerk. Als tenslotte de dwaze bouwer graaft om de muren een ondergrond te geven, dan vergeet hij om te verdiepen. Maar als de wijze bouwer begint te spitten, dan stoot hij met zijn spa op stenen. Maar het zijn losse stenen. Eromheen haalt hij nog meer grond weg en komt steeds meer stenen tegen. Maar de dwaze bouwer spit en wil niet dieper graven. En daar bouwt hij zijn huis op. Dat is gevaarlijk, want er is maar één fundament dat houdbaar is. Dat is de steenrots. U leest in Gods woord dat Christus de steenrots is, wiens werk volkomen is. Als het huis met het ene ware fundament verenigd is, laat komen wat er komen wil, maar dan blijft het huis staan. We gaan deze gelijkenis met elkaar overdenken en vragen de Heer om ontdekkend licht, opdat we ons niet zullen bedriegen als straks ons huis afgebouwd en klaar is. Later zal blijken of we op het enige fundament gebouwd hebben, als het water tegen ons huis aanspoelt. Wat zal het vreselijk zijn als de golven tegen ons huis aanslaan en alles zal meegesleurd worden in niets ontziende kracht. Dan zal het huis in elkaar storten. Er staat niet voor niets bij. En de val van datzelfde huis was groot. Kijk, als je van die oppervlakkige mensen hebt, dan zeg je, die bouw was niet zo goed. Dat het huis zou vallen, dat had ik wel verwacht. Maar als u mensen ziet die in de diepte op de knieën begonnen zijn met graven en verdiepen, en u ziet dat huis vallen, dan zegt u, dat had ik echt niet verwacht. Het was zo'n vroom iemand. De wijze bouwer is daarin wijs geweest dat hij naarstiglijk gezocht heeft naar het enige fundament dat houdbaar is, als straks de geweldige stormvloed van het laatste oordeel zal komen. In onze eerste gedachte wilden we stilstaan. Ze leggen beiden een ander fundament. Geliefde, we lezen in Gods woord van een wonderlijke bouwer. U ziet in de eerste wereld Noach met zijn drie zonen de steigers beklimmen. Als de boeg van het schip gereed is en de ene na de andere plank eraan vastgehecht wordt, dan ziet u na verloop van jaren dat de bouw vordert, totdat de laatste bovenste plank vastgetimmerd wordt. Als u mij vraagt, hoe komt iemand toch zover om op deze plaats een schip te bouwen? Wat is Noach toch een dwaze bouwer? Want immers, wie bouwt er nu een schip terwijl er nergens water te zien is? En wie bouwt zulk een machtig schip waar straks dieren en mensen toevlucht in kunnen zoeken, terwijl er nog geen wolkje aan de lucht te vinden is? U vraagt het mij en ik geef u antwoord. Dat antwoord staat in Hebreeën 11, vers 7. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien worden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Dit bouwwerk deed hij alleen door het geloof. De Heer had Noach laten zien wat er met de eerste wereld zou gaan gebeuren. Door goddelijke aanspraak is Noach vermaand wat er in de toekomst met de wereld gebeuren zou. Er zou een grote watervloed komen. Ik heb eens horen preken dat Noach in het nachtelijk uur de watervloed gezien heeft, nog voordat iemand het water kon aanschouwen. En terwijl hij het water als in een droom zag, ja wat zeg ik, in de verborgen gemeenschap met God, komen de wateren naar boven in zijn ziel. Gods woord zegt dat Noach bang is geworden voor het water. Hij was bevreesd voor de stormvloed die zeker komen zou. Hij moest wat hebben om er straks toevlucht in te vinden, iets wat deugdzaam was en iets wat houvast bood. Heeft u het begrepen, mijn lieve hoorders? Ik moet straks een toevlucht kennen, want in het einde der dagen komt de stormvloed. En als de stormvloed komt in haar niets ontziende kracht en alles meesleurt wat van de mens is en uit de mens is, dan zal ik iets moeten kennen wat houdbaar is in die vloed. Noach maakte de ark niet naar eigen bestek, maar naar het gemaakt bestek van God. God tekende het hem voor. God liet hem de bouwtekening zien en tekende als het ware plank na plank hem voor. God liet hem de kamer zien waarin de dieren zouden huisvesten. God liet hem het hele bouwplan zien. En volgens dat bouwplan maakte Noach de ark des Heren. En toen de bouw begon, werd het gebouwd naar dat gemaakt bestek. Als de ark klaar is en de loopplank uitgelegd wordt, komen de dieren eraan. Als door een onzichtbare hand voortgedreven gaan ze over de loopplank het schip binnen. En tenslotte volgt ook de mens. En als die alle binnen zijn, sluit God toe. En dan komt het. De aarde breekt open en het water golft uit de sluizen van de aarde tevoorschijn. God opent ook de wolken van de hemel. Het bruist en het golft, het neemt alles mee wat niet houdbaar is. Dan hoort u de uitroep, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. En het wonder is Het zware schip dat gebouwd was, wordt door dezezelfde wateren opgetild tot boven de bergtoppen. Hoe hoger het water komt, des te dichter Noach met zijn gezin bij God is. Hij mag instemmen met Psalm 46, vers 2. Laat vrij het schuimend zeenat bruisen, de ontroerde wateren hevig ruisen. En met Psalm 84, vers 2 bij u. Mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Dat is een prediking voor u en mij. Het oordeel komt. Dat heeft Christus ons aangezegd. Hij komt. En als straks het oordeel komt, dan zal ik iets moeten kennen van het bouwwerk waarin ik vast en zeker zal kunnen wonen. Want er is niemand die onder woorden kan brengen hoe ernstig ogenblik het dan zal wezen. Als de een na de ander straks wordt meegesleurd. Als de een na de ander straks vallen zal, klein en groot. Dan zal het grootste wonder zijn, mijn geliefde medereiziger, als mijn bouwwerk niet zal vallen. Christus heeft het u gepredikt. U hebt het niet zomaar van een profeet of van een mens gehoord. Het was geen engel die het u verkondigd heeft. Hij is de leraar ter gerechtigheid. En wie kon spreken gelijk hij dat kon? Zijn waarschuwende stem is als de scherpte van een scheermes. En zijn woorden van vertroosting zijn balsem voor een verslagen ziel. De Bijbel is een Oosters boek. Een Westerling zet woorden naast elkaar en denkt. Een Oosterling ziet het voor ogen en tekent. Elke gelijkenis is als het ware één tekening om nooit te vergeten. Wie één keer onder de prediking van Christus geweest is, die zal zeggen, nog nooit heeft iemand zo gesproken zoals hij gepreekt heeft. U moet zich indenken, daar zit de leraar ter gerechtigheid op zijn spreekgestoelte. Beneden hem zit een schare die naar hem luistert. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Als straks het laatste woord van zijn preek klinkt, is dat het amen op Gods heerlijke arbeid. De bergrede is ten einde, dan komt deze gelijkenis. Christus Jezus begint met die ontroerende gelijkenis die wel bekend is. We hebben er als klein kind op de zondagschool met open mond naar zitten luisteren. Heb je ook die twee huizen zien groeien? Al komt dat ene wat later klaar, je ziet steen na steen neergelegd worden. Je ziet hoe de vensters kristallijnen gemaakt worden. Je ziet hoe de deuren erin opgehangen worden. Je ziet het zoals Christus het ons heeft geschilderd. Het zijn twee bouwers. Daarin heeft Christus ons gepreekt dat er maar twee soorten mensen zijn en niet drie soorten. Er zitten ook nu maar twee soorten mensen onder het gehoor. De een is bekeerd en de ander is onbekeerd. De een is gelukkig en de ander is diep ongelukkig. U kunt dat aan de buitenkant niet zien. Christus noemt hen bouwers. Wij behoren allen tot één van die beide bouwers. De een is een wijze bouwer en de ander is een dwaze bouwer. Ik geloof dat ik met jonge mensen op de galerijen spreek en dan vraag ik, wat doe je? Dan zeg je, ik ben bezig aan de bouw van mijn toekomst. Vanaf het ogenblik dat ik van de school afgekomen ben of nog eerder, ben ik begonnen aan mijn bouw om een kostelijk leven mogelijk te maken. Als u 40 jaar oud bent en u hebt kinderen, dan bent u bezig aan de bouw van het huis van uw kinderen. En als ik een wijze bouwer ben, dan ben ik bezig aan de bouw van mijn geestelijke toekomst. Dat hebben die twee bouwers ook gezien. Want waarom bouwen ze eigenlijk? Ze kunnen toch net zo goed in een tentje overnachten, geliefde. Zijn beide twee diep ernstige mensen. Laten we het toch alsjeblieft niet zo zien dat de ene bouwer uit de wereld is en dat de andere bouwer uit de kerk komt, waarin we samen zijn grootgebracht. Nee, ze zitten op dezelfde kerkbank. Ze liggen samen op hetzelfde bed. Ze zijn samen grootgebracht bij de oudvaders. Ze hebben dezelfde psalmen gezongen en ze hebben dezelfde belijdenis gedaan. Het zijn twee bouwers die samen bezig zijn omdat ze weten wat er komt. Een oosterling wist het. Als straks de zomertijd voorbij is, dan tekent de natuur voor de regenperiode. Geen mens kan zich indenken hoe ernstig dat is. Ik heb er iets van gezien, iets van gelezen. En ik moet u eerlijk zeggen, bij het lezen daarvan heb ik gehuild. Het water kwam vanuit het oosten aanspoelen en dan niet één dag, maar dagen aan één. Het spoelde en het golfde over de bergtoppen heen. Het sleurde de bakken, de balken en de bomen mee. Soms wierp het de stenen van een rotsplateau af. Het water smakte overal tegenaan. Stel u nu voor, als je dan een huis hebt dat niet deugdzaam en houdbaar is, dan neemt het bij de eerste, de tweede of de derde slag alles mee. We kunnen het nog dieper zeggen. Alles wat buiten de genade Gods omgaat, alles wat buiten het dierbare werk van Christus blijft, alles wat niet gefundeerd is op die enige steenrots, Christus zelf, zal straks meegesleurd worden. Al wonen we in hetzelfde huis, al zingen we hetzelfde lied, al hebben we dezelfde belijdenis gedaan, alles wat buiten God en buiten Christus valt, is niet houdbaar voor de eeuwigheid. Zijn twee bouwers. Misschien zijn het wel twee vrienden van elkaar. Ik zeg het eerlijk, zoals het in mijn hart opkomt. Misschien zijn ze wel lid van dezelfde kerk. Misschien hebben ze in dezelfde kerkbank gezeten. Misschien hebben ze in hetzelfde ambt gediend. Misschien hebben ze samen gestudeerd in Gods woord. Misschien hebben ze samen hetzelfde bouwplan gehad. Moet ik het eerlijk zeggen? Misschien hebben ze dezelfde Bijbel en dezelfde oudvaders gelezen. Misschien hebben ze van dezelfde vader en dezelfde moeder waarschuwingen gehad. Nu de tweede gedachte. Ze bouwen samen aan hetzelfde huis. Ze bouwen samen aan hetzelfde huis. Ze hebben het bouwplan overzien. En ze zijn samen uitgegaan. Waarheen? U moet heus niet denken dat er zulke dwaze bouwers geweest zijn. Ze hebben samen gegraven. Ik zie het in gedachten. Ze zijn dicht bij de bergen terechtgekomen. Want ze weten immers, als er ooit een deugdelijke grond te vinden is, dan is ze tegen de bergen aan. Ze hebben de bouwkavel samen uitgemeten en toen ze samen het bouwplaats uitgezocht hadden, begon hun beider arbeid. Ik heb het tegen u al gezegd, ze bouwen niet oppervlakkig. Ik weet het, we leven in een oppervlakkige tijd, waarin men maar bouwt op een doop en op een uitwendige belijdenis. Nee, dat oppervlakkige bedoelt Gods woord hier niet. Het gaat niet om een traantje, het gaat niet om een versje, het gaat niet om een invallende waarheid. Het gaat er zelfs niet om of u de Bijbel op tafel hebt liggen, of dat u 3 of 4 keer naar de kerk gaat. Het gaat niet over het oppervlakkige, maar het gaat over het ernstige leven. Waar begint het? dat begint in de diepte. Dat heb ik u altijd eerlijk voor te houden. Al moet ik soms tegen de stroom oproeien. Al moet ik het misschien wat anders zeggen dan dat een ander het zegt. God begint waar ik de breuk geslagen heb in het paradijs. Daar begint God. En daar begint een arme zondaar. Waar begint dat? Op de knieën. O mijn geliefde medereiziger, daar begint de wijze bouwer. Daar begint ook een dwaze bouwer. En ach, ik weet het. Het begint met tranen in mijn ogen dat ik God kwijt ben in het stuk der ellende. Het begint met, uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Begint met op het hart slaan en op de heup kloppen, net als Efraïm gedaan heeft. Begint met het roepen en klagen tot de levende God. Begint met de wereld een scheidbrief te geven en afscheid te nemen van mijn oude vrienden. Begint met het zoeken en vragen naar een onbekende God. Een wijze bouwer en een dwaze bouwer, ze beginnen samen. Nog één keer. Zul je niet denken, mijn lieve hoorder, dat die dwaze bouwer zomaar in het zand is gaan bouwen. Hij graaft. En wie zal zeggen hoe vaak hij gegraven heeft. En hoe vaak hij gespit heeft. Straks komt het. Zijn spa stuit terug. Ik denk nog zo dikwijls aan de leraar die mij les gaf en tot mij zei, toen die spa terugstootte, wees dat erop dat de harde grondlaag bereikt was. De dwaze en de wijze bouwer hebben beiden tot de eerste harde leemlaag gegraven. Als u bekend bent in het oosten, dan weet u met mij dat eerst het zand eraf moet. Dan wat stenen weg. Uiteindelijk komt men een harde leemlaag tegen die zo hard is dat die met geen spa te verwijderen valt. En dat is de grond voor de dwazenbouwer. En dan denk ik in dit uur, er zijn wat mensen die zo klaar zijn in de diepte. Er zijn er die een indruk hadden van de dood en van de eeuwigheid. Er waren erbij bij wie een tekst in het hart viel. Er waren erbij die van het ziekbed werden opgericht. Er waren erbij die diepe indrukken hadden. Het waren mensen die tot tranen toe bewogen waren. Het zijn mensen die meenden dat de grond het fundament al was. En de wijze bouwer, die is net eender. Als de Heere voor het eerst ruimte geeft, dan legt hij spoedig de spa neer. Als de Heere in de kerk ruimte belieft te geven en u makkelijk gekerkt hebt, dan rust u vol ontroering een ogenblik uit. Al Gods kinderen hebben dat uur doorleefd. Ik zie het nog mijn leermeester voordoen. Alleen de wijze bouwer neemt de houweel en slaat. Hij ketst eerst terug en hij slaat nog eens en nog eens. In één keer zakt en splijt de leemlaag open en dan kan hij verder graven. Moet ik het u vertellen hoe het gaat in het geestelijk leven? Ook Gods kind is wel eens een dwaze bouwer. Ze hebben misschien wel jaren gerust op een oude bekering. Ze hebben soms jaren gerust op een fundament buiten Christus. Ze hebben op gevoelige genade voortgebouwd. En toen, zo zult ge tot hem zeggen, zo zegt de Heere, zie, wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs dit ganse land. Het oude volk zei wel eens, dan zak je door je eerste bekering heen. Dan zak je door de tranen en de gevoelsgronden heen en dan voel je het. Het fundament ligt dieper dan ik ooit gedacht had. O, als God zijn arme volk niet bewaard had, dan hadden ze op een droggrond, op een valse grond hun levenshuis gebouwd. Daarom, wat een wonder dat ik van bekeerd opnieuw onbekeerd mag worden en ik door alles heen zak en ik leer verstaan dat het fundament veel dieper ligt. De dwaze bouwer is al lang boven de grond met zijn gebouw. De dwaze bouwer heeft al heel wat stenen gelegd en de wijze bouwer moet elke dag opnieuw beginnen. Misschien dat ik ze in de kerk aantref. Het is tot troost, tot zalige troost voor de bekommerde kerk. Ik kan maar nooit boven de grond uitkomen. Ik kan maar nooit boven dat arme zondaarsleven uitkomen. Ik kan het maar nooit verder brengen dan een zucht en een klacht. Wat een voorrecht dat de Heere me de ondeugdelijke gronden aanwijst. Waar ligt het fundament? Ik zie de wijze bouwer bouwen. Misschien dat hij naar boven gekeken heeft, naar zijn vriend, de dwaze bouwer die al boven de grond zit. De wijze bouwer kruipt nog beneden over de grond. Ik zie hem verder graven. Waar graaft hij naartoe? Naar de uitlopers van de steenrots. En in één keer stuit hij op een granieten fundament. En als hij het dan nog niet vertrouwt en de houweel neemt en nog eens slaat, dan voelt hij het. Dat is het hechte fundament. Wat is het fundament? Dat is God zelf. Dat zijn de deugden Gods, de uitlopers van zijn gedachten in de stilte, de nooit begonnen eeuwigheid. Ach, mijn lieve jeugd, dat is houdbaar. Dat is houdbaar voor de tijd. Dat is houdbaar voor de eeuwigheid. Dan mogen winden waaien en watervloeden komen. Maar als de kerk door de genade die enige steenrots gevonden heeft, zal God zelf in zijn eeuwige liefde hen leren verstaan om te bouwen op de deugden Gods, op zijn eeuwige, ondoorgrondelijke barmhartigheden, die van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn, ook om in zijn beide handpalmen gegraveerd te liggen. Hij is de uiterste hoeksteen, wiens werk volkomen is. Daarom, geliefden, Gods kerk is zomaar niet klaar. Gods kerk moet dikwijls opnieuw beginnen. Ik heb eens van een prediker gehoord die met de borg en de middelaar in zijn dierbaar bloed, zijn dierbaar zoenbloed verenigd was. Hij zei tegen me, dan zit ik op mijn huis en dan weet ik dat ik de steenrots gevonden heb, maar ik mis nog het dak op mijn huis. Misschien dat ik er een in de kerk aantref die zegt, ach Heer, het ligt zo vast. Ik weet het zeker, maar het is niet af, zeg ik te veel. Het bouwwerk heeft ook een dak. Als het water komt, dan zit ik met mijn parapluutje op mijn bouwwerk. Ik weet dat ik zeker gefundeerd lig, maar met mijn parapluutje wacht ik de buien af en vraag ik aan God of hij mij toch, ondanks alles, niet laat openbaar komen als een dwaze bouwer. Mijn lieve jeugd, we bouwen wat af, we bouwen samen, het is goed hoor. Bouw maar rustig voort, ik heb het ook in mijn jonge jaren wat opgebouwd. Alleen, ik moest het veel leren. Zie, wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs dit ganse land. Ik gun je geen problemen hoor jongens. Ik gun je ook niet dezelfde moeilijkheden die ik wel eens meegemaakt heb. Maar het is zo heilzaam. Oh, het is zo nuttig, want je kunt door de tijd heen komen, maar niet gerust naar de eeuwigheid reizen, want je moet vaste grond hebben. Als je rijk bent, is dat geen grond voor de eeuwigheid. Als je tegen me zegt, ik ben gezond, dan is dat geen grond voor de eeuwigheid. Als je belijdenis deed, is dat geen grond. Is dat goed en kostelijk? Ik vind het heerlijk dat je in de kerk zit, maar het is geen grond voor de eeuwigheid. Ik moet wat hebben. O, als ik er diep over nadenk, ook na zoveel jaren, ik moet wat hebben, wat deugdzaam is voor de eeuwigheid. Ik moet een keer voor mijn rechter verschijnen. Ik moet een keer God ontmoeten. En stel u eens voor, ik heb het al tegen u gezegd, wat kan een wijze bouwer dwaas zijn? En wat kan een dwaze bouwer wijs zijn? Ik moet wat hebben om door de tijd te komen. En ik moet wat hebben om uit de tijd te komen. Zoek het niet te hoog, jongens. Zoek het in de diepte. Zoek het zoals de wenende zondares. Zoek het zoals de wijze bouwer. Zoek totdat je houvast vindt in hem en in zijn goddelijk woord en getuigenis. Bouw niet op een leemlaag. Zoek het niet in je tranen alleen. Al zijn tranen nuttig en noodzakelijk. Zoek het niet in ontroeringen. Ik zou mijn ontroeringen niet willen missen, maar het is geen grond. Ik zou al mijn invallende waarheden niet willen missen, maar het is geen grond voor de eeuwigheid. Ik zou mijn eerste bekering niet willen missen, maar het is geen grond voor de eeuwigheid. Lieve gemeente, ik heb maar één grond die houdbaar is, en dat is Christus. In zijn doorboorde middelaarshanden en in zijn dierbaar bloed. De kerk die zoekt in hem gevonden te worden. De kerk die roept het uit. Nooit zal mijn zak zijn ontbonden, totdat ik in Christus Jezus ben gevonden. Om van een dwaze bouwer een wijze bouwer te worden. Ze bouwen samen. Ze gebruiken misschien dezelfde stenen. Ik zie hoe de eerste steen gelegd wordt door de dwaze bouwer. Ik zie ook hoe de eerste steen gelegd wordt door de wijze bouwer. Durf het bijna niet te zeggen. Misschien zitten ze onder dezelfde preek. Misschien hebben ze dezelfde belofte. Misschien dezelfde geschiedenis. En toch is het anders. Bij de een was het een invallende, vluchtige waarheid, maar er ging geen kracht vanuit. En bij de ander werd het in het hart gelegd. Het was de eerste steen die door God in Christus werd neergelegd. Die eerste steen werd gelegd op de uiterste hoeksteen. Al moest ik uitroepen, Heere, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Het is toch zo verschillend. Een wegvarende tekst. En het breekt. En beide zitten onder hetzelfde woord. Beide komen de kerk uit en beide zeggen, wat heeft hij het kostelijk gezegd. Is het niet? U leest dezelfde geschiedenis in Gods woord en u bent er beiden over ontroerd. En bij de een vervaagt het en bij de ander grijpt het vast in het eeuwig welbehagen Gods. Twee bouwers. Ze gebruiken dezelfde stenen. Dezelfde verzen, dezelfde teksten, dezelfde belofte, dezelfde Christus en dezelfde waarheid. En het ene hangt los en het andere ligt vast. Ze hebben beiden hetzelfde cement. Straks groeit het huis van de dwazen. Eigenaardig, je hebt mensen die zo gauw bekeerd zijn. Daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Mensen die net eenden zijn, zoals dat door Isaac tegen Jacob is gezegd. Hoe heb je het wildbraad zo vlug gevonden? Hij zegt, dat heeft God gedaan. Maar het was een leugen hoor. Er zijn er die zo gauw houvast hebben. Mag ik het eens zeggen? Ze hebben zo gauw de weg naar het avondmaal gevonden. Ze hebben zo gauw de weg naar Jezus Christus gevonden. Ze weten niet van tranenbrood. Ze weten niet van zuchten en van klagen. Twijfelen kennen ze niet. De wijze bouwer kijkt naar boven en ziet dat de dwaze bouwer klaar is. En hij moet nog beginnen. Misschien zit er zo iemand in de kerk die moet zeggen, ach Heere, geloof dat ik nog één deze dagen omkom in de handen van Saul. Ik zeg, ach Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Misschien dat ik iemand in de kerk vind die zegt, als ge eens bekeerd zult zijn. Dezelfde deur zit erin. Dezelfde vensters zitten erin. En straks zit hetzelfde dak erop. Alleen één ding wat bij de een houvast biedt, biedt bij de ander geen houvast. Eén ding weet ik. We komen straks samen aan het eind van het leven. Gemeente, luister eens. Ik moet sterven en u moet ook sterven. Al ga ik misschien wat eerder sterven dan u. Soms denk ik wel eens dat ik eraan toe ben. Maar stel u eens voor, ik moet sterven en u moet ook sterven. We moeten samen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat zal geen kleinigheid zijn. Dan kan ik niet sterven met mijn domineeskleed. Eerlijk niet. Ik kan ook niet zomaar sterven. Al durf ik het voor God te belijden, omdat ik zo vast en zeker weet dat Hij mij geroepen heeft in de dienst des Heren om te preken. Maar daar kan ik niet mee sterven, mensen. Ik kan niet sterven met mijn roeping. Ik kan zelfs niet sterven met het eerste doorbrekende licht. Ik kan alleen sterven als de Heer het fundament aanwijst in Christus. Daar kan ik op sterven. Lieve gemeente, jong en oud, één keer komt de eeuwigheid en wie weet hoe spoedig. En als jij je vergist hebt, dan vergis je je voor eeuwig. Ik moet er niet aan denken. Ik kan het nooit meer overdoen, nooit meer. Ik kan maar één keer bouwen, ik kan maar één keer leven en één keer sterven. Is het niet de moeite waard, je lieve jonge mensen, om eens te luisteren en daar eens ernstig over na te denken? Ik heb nooit tegen je gezegd dat je het met mij eens moet worden, maar ik heb je wel telkens gewezen op het enige fundament. En ik hoop maar één ding, dat het woord der waarheid in je leven postvat. Dat je je onrust leert kennen, dat je leert vragen naar God en Christus, om dat enige fundament der zaligheid te ontvangen. Ik zie die wijze bouwer in de grond. Ik hoor hem een vestje zingen, terwijl hij de houweel en de spaan neerlegt. En ik hoor hem zingen, en wij gaan daarvan zingen uit Psalm 127, het eerste vers. Vergeefs opbouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien. Gezwoegd, gezweet, o arbeidslien, zo God zijn hulp aan het werk ons zegt. Psalm 127, vers 1. In onze derde gedachte staan we stil. Ze zien samen een andere uitwerking. De twee bouwers zijn twee mensen. Het zijn ernstige mensen. Het zijn mensen die het zo goed bedoeld hebben. Ze worden niet door mij, maar door Christus genoemd. Er waren twee bouwers. Ze zijn beiden begonnen. We hebben het wel eens over het begin. Ze hebben beiden een fundament gevonden. Ze hebben beiden een eerste steen gelegd. Straks beginnen ze samen te bouwen. Er komt een tijd dat ze beiden klaar zijn. De een wat eerder, de ander wat later. Maar klaar komen ze beiden. En dan vraag ik u, geliefde, wanneer denkt u dat u klaar bent? Er zijn in de kerk misschien mensen die nu al klaar zijn. Ze kunnen misschien nu al afreizen naar de eeuwigheid. Maar zijn er ook bij die zeggen, ach Heere, de laatste zucht zal nog genade wezen. Ze zitten nog in het huis dat half afgebouwd is. Er zitten van die oprechte kleinen in de genade die zeggen, Heere, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ziend op het huis zeggen ze, Heere, ik geloof dat het nog niet half afgebouwd is. En ik kijk wel eens naar de lucht, ik weet niet of u met mij naar de lucht kijkt. Een kleinmoedige ziel zegt, als ik let op het oordeel, dan vrees ik zo dikwijls dat ik met een ingebeelde hemel verloren zal gaan. Want mijn gebouw moet houdbaar zijn. Het is niet houdbaar als een dominee zijn stempel erop zet. Het is ook niet houdbaar als een kind van God er een stempel op zet. Maar het moet houdbaar zijn bij God, als straks het oordeel, de stormvloed komt. Ik heb geprobeerd het voor u uit te schilderen, nog één keer als het water aanspoelt en aankomt golven met witte golfkoppen. Als straks alles meegesleurd wordt en het water wordt tegen het huis geslingerd. Als straks het water zelfs tot in die huizen komt, dan spoelt de leemgrond weg. Van die leemgrond ben ik bang. Mag ik het één keer zeggen, gemeente, dan zeg ik het zeer ernstig en met een bewogen hart. Als straks mijn belijdenis wegspoelt en de grond uit mijn doop wegspoelt en de grond uit mijn eerste bekering weg is en als mijn ambt geen grond is om God te ontmoeten, en als ik uitgekleed word voor God, wat dan? Ik heb in mijn eerste gemeente bij de stormvloed muren zien wegspoelen. En ik zag het water eronder doorspoelen. En hele gevels in elkaar vallen. Dat bedoelt Christus. En de val van datzelfde huis was groot. Als de leemgrond wegvalt omdat het niet op de steenrotsige grond was, dan valt het huis. Het gaat niet over oppervlakkige bouwers. Ik heb het niet over oppervlakkige mensen, maar over ernstige bouwers. Ik ben altijd blij dat ik Gods woord aan mijn kant heb. Ik ben ook blij dat ik mijn oudvaders naast me heb. Als ik mijn oudvaders lees, hoe ze altijd gewezen hebben op Christus, het enige fundament. Ik moet weten dat ik een fundament heb voor de tijd en voor de eeuwigheid. Ziet u, als alle leemgronden wegspoelen, dan blijft uiteindelijk die steenrots over. En die steenrots is niet weg te krijgen. Dan kan het water tegen de steenrots spoelen of beuken, maar de steenrots blijft eeuwig staan. O, als ik tegen die dierbare steenrots aan mag leunen, en ik mag op dat enige fundament Christus Jezus gebouwd zijn. Laat dan komen wat komen wil. Dan mag het stormen wat stormen wil. Niemand zal hen uit mijn hand rukken. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Nog één keer, geliefden. Straks in de stormvloed valt het huis, mijn dwaze bouwer. En de val van datzelfde huis was groot. Daar hebben ze van opgekeken als straks Demas valt. Hebt u het nooit gedacht? Hij had belijdenis des geloofs bij Paulus afgelegd. En Demas viel af. Koning Saul viel. Judas viel. Heeft u hen nooit in het leven ontmoet, die dwaze bouwers? Ik heb ze gekend, dat ze naast me zaten aan de dis des verbonds. Weet u waar ik zo bang voor ben? Voor mezelf. Als de val zeer groot is, en je zult er tegenop gezien hebben, en je zult bij dat huis gestaan hebben, en je zult ontroerd verwonderd je hebben afgevraagd, hoe zijn de helden gevallen? En zijn val was zeer groot. Nu gaat het om de houdbaarheid van het huis. Ik wil u toch zo niet naar huis laten gaan, gij die God vreest. O, dat fundament dat houvast geeft, dat is de dierbare gerechtigheid, die borg en middelaar, die schone profeet, priester en koning, om op hem alleen gefundeerd te zijn. Hij is niet gevallen, en omdat hij niet gevallen is, kan zijn kerk nooit vallen, al dreigde Petrus te vallen. Hij kon niet uit zijn handpalmen weggehaald worden. Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudde. Twee bouwers in één kerkbank. Twee bouwers in één huis. Twee bouwers aan één tafel. Twee bouwers die samen Gods woord prediken. Twee bouwers. Eén van die beiden ben ik. En één van die twee bent u. Als ik het woord heb mogen preken, dan heb ik niet anders gedaan dan nagepreekt op heel bescheiden wijze, zoals Christus het ons heeft voorgehouden. Hij heeft het met een bewogen hart gedaan. Hij is diep ontroerd en bewogen in zijn prediking. Door de tijd kom ik wel, jeugd. Jij komt ook wel door de tijd heen. Maar ik moet wat hebben wat straks houdbaar is, als het einde van mijn leven komt. Dat fundament geeft houvast voor de eeuwigheid. Amen. We gaan zingen tot slot uit Psalm 119, het 30ste vers. eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zijt al de eer. Amen.